Het is een rapport van Greenpeace International dat deze week gepubliceerd is, waarin we gekeken hebben naar de recente toename van vloeibaar gas uit de VS, wat richting Europa getransporteerd wordt. Dus eigenlijk de Europese import van Amerikaans gas. Wat zijn de oorzaken daarvan? Wat zijn ook de gevolgen daarvan? Met name voor het klimaat, voor infrastructuurinvesteringen, maar ook de lokale impact op de gemeenschappen in de VS.
Ja, en dat gaat dan vooral als de aanleiding is, dus de politieke switch eigenlijk vorig jaar na dus de inval van Rusland in Oekraïne.
Inderdaad, nu zagen we al de afgelopen paar jaar zagen we al een toename van Amerikaans gas wat naar Europa getransporteerd werd. Hè. Sinds 2018 is dat echt al wel aan het boomen. Omwille van contacten, energietoppen tussen de VS en de Europese Unie. En het afgelopen jaar, 2022, is daar nog eens 140% bijgekomen in vergelijking met 2021. En dat is natuurlijk door ja, hernieuwde lobbying, hernieuwde contacten om Europa te bevrijden eigenlijk van Russisch gas. Wordt een toekomst voorgesteld, wordt een overeenkomst voorgesteld om Europa te gaan veiligstellen met Amerikaans gas.
Ja, en de katalysator die jullie vermelden, denk ik toch, is vooral die REPowerEU, dus dat plan. Wat is dat precies? Wat wordt er daarin gezegd? Wat is het doel dat Europa zich dan stelt? Want dat is van de Europese Commissie, denk ik, of van wie
Ja,
komt dit plan?
het REPowerEU-plan is inderdaad een plan wat vorig jaar gelanceerd is, midden mei. Met de bedoeling, het objectief van dat plan van de Europese Commissie is om Europa, de Europese Unie, zo snel mogelijk los te maken van Russisch gas. Dus zo snel mogelijk onze afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen. Voor een deel gebeurt dat door efficiëntiemaatregelen, door versnelling op hernieuwbare energie-investeringen. Maar voor een groot deel zit er ook heroriëntering eigenlijk van de gasstromen in. Dus er is meer dan 10 miljard vrijgemaakt om te gaan investeren in gasinfrastructuur voor andere stromen dan Russische. Dus het is eigenlijk een beetje, ja, voor ons is het een beetje gek dat we ons willen losmaken van Russisch gas en met datzelfde plan tegelijk ons eigenlijk gaan koppelen aan een nieuwe bron van gas, aan nieuwe contracten die voor 10, 15, 20 jaar worden afgesloten, de bouw van nieuwe infrastructuur die ook opnieuw voor 20, 30 jaar eigenlijk wordt gebouwd. Wat dan maakt dat wij nog eigenlijk decennia zullen blijvend afhankelijk zijn van fossiel gas. En of het nu van Rusland komt, of van de VS, of van andere streken in de wereld, het blijft fossiel gas wat CO2 uitstoot, waar methaan uit lekt, die eigenlijk voor het klimaat nefast is.
Ik heb even daarnet deze namiddag nog mee bezig gehouden met wat van de BP Statistical Review de gasstromen of de gasverbruiken ook op te zoeken van Europa. Dus het aardgasverbruik, totaal aardgasverbruik, is nogal veel gestegen tot 2006 ongeveer. In de jaren 1983 284 miljard kubieke meter, dan ging dat tot 620 miljard kubieke meter in 2005 tot 2007. Daar zit Turkije bij inbegrepen. En daarna is het wat op en neer gegaan. In 2021 was het 570 miljard kubieke meter. Dus veel, en voor een stuk is daardoor wel de afhankelijkheid van steenkool verminderd, hè? Dus, want de totale emissies van Europa zijn niet verdubbeld. Dus Europa zelf produceert 200 miljard ton. Dus er is een import dan van 300 miljard kubieke meter. En voor een groot stuk dus we waren dus de grootste Rusland was de grootste exporteur naar Europa. Dus bijna 200 van die 300 was van Rusland, denk ik. Dan Qatar 17 zag ik. En VS LNG uit VS 31 miljard kubieke meter. En je zei dus daarnet al dat die 31 miljard dan in 2022 dat er 140% bijgekomen is zeker. Dus dan zijn ze dan naar 60 of 70 gegaan vorig jaar. Dat moet het
Ja,
zijn, hè?
inderdaad.
Ja.
Ja.
En ik denk dat het idee is dus dat dan ja, bijna 200 miljard kuub van Rusland gaan we dus vervangen, ja, dan blijkbaar vooral door Amerikaans gas. En het argument is dan natuurlijk van ja, oké, we hebben wel energie nodig. Dus we willen af van het Russisch gas. Dus ja, hebben we dan die gasimport uit de VS niet nodig?
Er zitten natuurlijk een aantal elementen in wat je daarnet hebt opgenoemd. Hè. Gas is inderdaad door Nederland op bronnen een tijd lang gezien als een minder vervuilende vorm van energie vergeleken met steenkool. Vaak wordt daar ergens echter de problematiek van het methaanlekken. Aardgas bestaat voor het grootste deel uit methaan. In heel de productieketen lekt methaan door kleine gaatjes en spleetjes lekken soms ook. Een probleem met de installatie, met de infrastructuur. Methaan is veel krachtiger, is meer dan 80 keer zo krachtig op korte termijn als CO2. En dat zorgt er eigenlijk voor dat gas al vrij snel dezelfde klimaatimpact heeft als steenkool. Dus dan gaan we het zien als een vervanging voor steenkool, maar eigenlijk voor het klimaat is het echt niet veel beter dan steenkool. Het tweede is dat we inderdaad, Europa is lange tijd afhankelijk geweest van Russisch gas, via pijpleiding voornamelijk. Voor het ene land was dat meer dan voor het andere. Hè. Voor België is er de fameuze uitspraak een tijdje geweest van wij zijn maar voor 4% afhankelijk van Russisch gas. Voor Duitsland ging het tot 40, bijna 50% afhankelijkheid van Russisch gas. Dus voor al die landen was dat verschillend. Dat maakt het ook makkelijker voor sommige landen om zich daarvan af te koppelen. Maar wat we vandaag bijvoorbeeld zien in Duitsland, wordt er een enorme capaciteit gebouwd voor de import van vloeibaar gas, voor een deel uit de VS, voor een deeltje ook uit Rusland. Hè. Een deel van het vloeibaar gas in Europa komt uit Rusland, meer dan een jaar geleden. Dus dat is ook ergens wel een beetje cynisch natuurlijk. Maar in Duitsland wordt er meer capaciteit gebouwd voor de import van vloeibaar gas dan er in 2021 gas werd ingevoerd uit Rusland. Dus zijn we eigenlijk aan het overcompenseren, en dat is wat wij willen aan de kaak stellen in dit rapport, dat eigenlijk de gasindustrie, zowel in de VS als in Europa, erin geslaagd is om de politiek een deel een rat voor ogen te draaien met die energiecrisis, met die vrees voor energietekorten, met die geopolitieke onzekerheid, die oorlog na zoveel jaren op het Europees continent, om eigenlijk een agenda van meer gasinfrastructuur, meer gascontracten, meer gastransporten te gaan doorduwen, die ervoor zorgt dat we daar nog voor een hele tijd gaan aan vasthangen. Net op een moment dat we eigenlijk dat het gasverbruik in Europa aan het dalen is.
Je kunt dan zeggen, ja, als we dat gas dan niet meer nodig hebben, dan importeren we het gewoon niet meer. Maar ondertussen zijn die investeringen wel gemaakt. Kunnen we dat dan, gaan die imports dan gewoon stoppen? Als we niet stoppen, als we dan toch zuiniger gaan worden op het gas of blijven?
Dat is het dilemma waar we de komende jaren voor zullen staan, waar we een deel ingeduwd worden door die gasindustrie. Is het ofwel gaan we de infrastructuur gebruiken, maar dan mogen we onze klimaatdoelstellingen vergeten. Want dan gaat onze uitstoot van CO2, van broeikasgassen, zal veel te hoog blijven de komende jaren. Ofwel gebruiken we die infrastructuur niet. Maar dan zijn al die investeringen gedaan in infrastructuur die niet zal renderen, die niet zal opbrengen. En daar dreigt, daar hebben economen al voor gewaarschuwd, dan dreigt een enorme economische klap wanneer uiteindelijk die gefaalde investeringen op de balans moeten worden genomen of wanneer die worden doorgeschoven naar de samenleving, wanneer energiebedrijven moeten gered worden, dan komt het op de overheidsbudgetten terecht. Dus dat is een enorme een dilemma waar we zitten op de weg daar naartoe.
Wat gaat dit kosten? Want het gaat over dus 8 LNG-terminals, 8 vloeibaargasterminals zijn al in aanbouw. Er zijn plannen op tafel voor nog eens 38 terminals te bouwen. Dus totaal, wat is het, 227 miljard kubieke meter gasimport. Ik veronderstel dat die 10 miljard aan subsidies, dat maar een fractie is van de totale investeringskost.
Ja, inderdaad. Die 10 miljard is wat dat er nu eigenlijk echt zeg maar aan crisismaatregelen is doorgeduwd in het Repower EU-plan. De kost voor de komende jaren voor al die terminals zal natuurlijk veel hoger liggen. We mogen ook niet vergeten dat
Maar
in de
wie
VS.
betaalt dat dan? Hebben jullie daar recht op? Wie dat betaalt? Want je zegt van ja, als die infrastructuur dan niet gebruikt wordt, dan is er een crisis momenteel. Maar wie, ja, het is niet die 10 miljard alleen die dat zal financieren. En wie financiert het dan?
Ja, voor een groot deel gaat dat natuurlijk om banken. Die investeringskost is zo groot. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar twee terminals in de VS die gepland staan, die zullen worden gebouwd. Daar zijn 67 banken betrokken bij de financiering van die twee terminals, waarvan 20 Europese banken. Dus dat gaat natuurlijk om gigantische bedragen. Die leningen moeten evenwel, ja, die moeten terugbetaald worden. Als die gasoperatoren, als die bedrijven daar ook zelf een deel van financieren, ja, dan wordt het natuurlijk de kost wordt doorgeschoven naar de klanten van die terminals. Dat zijn dan bijvoorbeeld gasbedrijven of energiebedrijven zoals een Total, Engie, EDF Luminus, die eigenlijk het gas Europa binnen moeten krijgen om naar hun klanten te kunnen brengen. Uiteindelijk komt de rekening komt bij de consument terecht, of in het slechtste geval bij de belastingbetaler, wanneer er ook een deel publiek geld naar de financiering van die terminals gaat, bijvoorbeeld via Europese fondsen.
Om het over die banken te hebben, die moeten dan toch een gevoel hebben dat ze dat geld gaan terugkrijgen. Want je punt is, van er wordt te veel geïnvesteerd, die 227 miljard kuub zullen we niet nodig hebben per jaar, want het verbruik moet verminderen. Maar ze gaan er dan vanuit dat dat wel zal gebruikt worden.
Wel, het is niet alleen dat er wordt geïnvesteerd in overcapaciteit voor import. Ook in de VS wordt er geïnvesteerd in overcapaciteit voor export. Er wordt zoveel geplant, er wordt zoveel geïnvesteerd, dat eigenlijk over een aantal jaar de VS eigenlijk een exportcapaciteit zal hebben die het volume overstijgt voor het totale wereldwijde volume aan vloeibaar gas als we onze klimaatdoelstellingen willen halen. Dus er wordt echt tegen de sterren op geïnvesteerd. De vraag is inderdaad.
Dus zeg dat nog eens. Want ik heb eens de volumes bekeken. Dus totaal gasverbruik is, wat was het? Wereldwijd is, dacht ik, 4000 miljard kuub. Een gigantische bedrag natuurlijk. En dat vloeibaar gas is maar een deeltje ervan, is 400 miljard kuub. En je zegt dan dus wat de VS aan het investeren zijn of plannen om te bouwen aan capaciteit om vloeibaar gas te exporteren, is meer dan wat precies?
Als we kijken naar het Internationaal Energieagentschap, die hebben scenario's gemaakt om tegen 2050 op net zero uit te komen. Dus dat betekent dat we dan eigenlijk dat we netto geen klimaatimpact
Waar
meer.
we moeten zitten volgens de wetenschap, dus, hè, voor alle duidelijkheid.
Maar als ik dan nu naar de grafiek erbij neem in ons rapport, dan moeten we dus volgens het scenario van Internationaal Energieagentschap tegen 2030 is er ruimte voor inderdaad ongeveer 400 miljard kubiek meter per jaar aan vloeibaar gas. En vandaar gaat het steil naar beneden. Tegen 2040 zitten we nog maar op 220 miljard kubiek. Wel, de ontwikkeling in de VS die gaat eigenlijk daar tegenovergesteld aan. Want dat is Internationaal Energieagentschap, is internationaal. Dus alle producenten, alle exporteurs ter wereld, Australië, de VS, Rusland, Qatar, mogen samen aan 400 komen. En de VS plant een capaciteit tegen 2030 van 400, alleen al in de VS. En die is er dan voor de 20, 25 jaar daarna, terwijl het eigenlijk dan het internationaal, het globaal volume, sterk naar beneden gaat. Dat wij ook in Europa veel minder gas gaan importeren. We zijn bezig met hernieuwbare energie te ontwikkelen, we zijn bezig met renovaties, we zijn bezig met isolering. Dus gaan we veel minder gas nodig hebben, wereldwijd ook. En die investeringen, op een gegeven moment loop je tegen de muur en zullen die bedrijven, ofwel blijven we het gas toch produceren, exporteren, importeren, verbruiken, dan gaan onze klimaatdoelstellingen volledig buiten bereik. Ofwel daalt de gasvraag en dan gaan die installaties niet renderen. Dan gaan de bedrijven failliet of dan worden ze gered, komt het op de overheidsbudgetten terecht. Wat het plan van de banken is, ik zit niet in de bestuurskamer van de banken, maar dit is waar economen voor waarschuwen wanneer ze zeggen er wordt veel te veel geïnvesteerd in capaciteit die ons eigenlijk naar een nieuwe financiële crisis dreigt te leiden.
En ik zie in het rapport staat dat het ook expliciet Europese banken zijn die dat allemaal financieren. Dan nog eens over dat schaliegas, want dat is Amerikaans gas. Dat is ook wel interessant. De VS waren eigenlijk altijd wel grote gasproducenten. Ik zie hier 1983 440 miljard kubieke meter en dan in 2003 520. Dus dat gaat een beetje naar boven, maar dan begint het veel naar boven te gaan eigenlijk vanaf eind jaren 90. Dus dan waren ze onder de 500 en nu zitten ze aan 900. En dat is door dat schaliegas natuurlijk. Want terzelfde tijd is hun consumptie toegenomen, want de Amerikaanse uitstoot van CO2 is wel verminderd, dankzij het feit dat ze dus van kool afgestapt zijn. Maar ja, dat is dan schaliegas gebruikt, hè, dat ze gebruiken in plaats daarvoor. Dus sedert 2000 en wanneer is het? 16, denk ik, zijn ze beginnen exporteren. Daarvoor was de VS een importeur van gas. Maar dus vanaf 2016 eigenlijk zijn ze beginnen exporteren. In 2015 1 miljard kuub export. En dus vorig jaar dan, wel 2 jaar geleden in 2021, 95 miljard. En je zegt dus, ze willen die capaciteit dus verviervoudigen naar meer dan 400. Hè. Dat gaat het dus vooral over schaliegas. Dat is hetgeen dat die boom heeft bewerkstelligd. Zeg nog eens, waarom is het volgens jullie zo slecht, dat schaliegas? Gas op zich is gas. Ja. Een groot stuk van die 200 miljard kuub van in Europa is gas uit de Noordzee, uit van Noorwegen. En dat is dan minder schadelijk. We moeten er ook vanaf, maar het is minder schadelijk dan het schaliegas. Hè. Alhoewel, het is alle twee methaan. Hoe komt dat dan?
Dan kan je natuurlijk, ja, schadelijk kan je op verschillende manieren gaan definiëren natuurlijk. Hè. Dat komt ook aan bod, hè. In ons rapport gaan we kijken naar de CO2-impact van, niet noodzakelijk van schaliegas, maar van vloeibaar gas, is 2 tot 4 keer hoger dan de CO2-impact van het CO2-gehalte van gas wat via pijpleiding naar Europa komt. Dan gaat het om Noordgas, dan gaat het om gas uit de UK, tot vorig jaar ook uit Rusland. Dus vandaar dat die enorme boom aan vloeibaar gas, dat die zo schadelijk is voor onze
En hoe komt
klimaatdoelstellingen,
dat?
omdat
Want het gas is hetzelfde. Dat komt door lekken en of door de energie die nodig is om het vloeibaar te maken, of een
Maar
combinatie van die
inderdaad,
zaken. Ja.
een groot deel is inderdaad, het verschil zit hem in het productieproces, wat voor vloeibaar gas een stuk meer stappen beslaat. En het grootste deel van dat verschil zit hem inderdaad in de energie die nodig is voor het vloeibaar maken van gasvormig gas. Het moet tot 162 graden onder nul gekoeld worden. Dus vandaar die toename aan vloeibaar gas, dat die voor onze klimaatdoelstellingen, dat die nefast is natuurlijk. Hè. Dan gaat het om echt tientallen miljoenen tonnen per jaar die er eigenlijk bij komen, alleen maar door hetzelfde volume pijpleidinggas te switchen naar vloeibaar gas. Wanneer het dan om schaliegas gaat, dan zit je meer met een impact op milieu en gezondheidsimpact op de gemeenschappen, mensen die daar in de nabijheid van die gaswinning, maar ook die terminals die het gas vloeibaar maken. Dan zit je meer op de milieu en de gezondheid, de menselijke impact. Dan op het de klimaatimpact is daar niet zo verschillend natuurlijk.
Ja.
Tussen schaliegas.
Wat vragen jullie? Want er is sprake van aanbevelingen voor Europa. Verander het systeem en faseer gas uit. Wat bedoelen jullie van Greenpeace dan met de vraag van verander het systeem? Waarover gaat het dan?
Nu, vandaag, en dat hebben we natuurlijk vorig jaar heel sterk gezien, is die enorme macht van de gaslobby. Insogé bijvoorbeeld, dat is de verzameling, zeg maar, de groep van gasoperatoren in Europa. Dus bijvoorbeeld Fluxys voor België, maar ook de Franse, Duitse, Nederlandse gasoperatoren. Die hebben eigenlijk echt een geïnstitutionaliseerde rol binnen het energiesysteem in Europa, binnen het energiebeleid. Mogen zij eigenlijk, hebben zij het mandaat om de gasvraag te gaan voorspellen voor de komende jaren. Dat wordt dan voorgelegd, dat wordt dan bekeken en aanvaard. En dan mogen zij ook plannen gaan opstellen voor de bouw van infrastructuur om aan die gasvraag tegemoet te komen die zij zelf hebben voorspeld. En die hebben eigenlijk in het verleden, hebben die een historiek van die gasvraag eigenlijk systematisch te hoog in te schatten. En dan mogen ze projecten voorstellen om gas te importeren, om gas te vervoeren tussen Europese landen enzovoort. Die mogen ze pitchen om tot 2 jaar geleden mochten ze die pitchen om daar publiek geld voor te krijgen. En dat gaat opnieuw dan naar diezelfde leden en naar Fluxys, naar alle nationale operatoren. Goed, dat is maar één van de lobbygroepen, de gaslobbygroepen die er zijn in Europa. En die hebben zich echt het afgelopen jaar, tussen de invasie en REPowerEU, echt in de eerste 3 maanden en daarna ook, de benen uit het lijf gelopen om ervoor te zorgen dat fossiel gas, bijna het belangrijkste antwoord is geweest in die eerste maanden van de energiecrisis. Die echte shift naar we gaan nu massaal vloeibaar gas gaan importeren. De gasindustrie organiseert jaarlijks ook een hele reeks high-level events waar ze naar Brussel komen. Ook in Wenen bijvoorbeeld is er een grote jaarlijkse conferentie ook, waar dan eigenlijk politici en gaslobbyisten elkaar ontmoeten, met vaak heel weinig tot geen ruimte voor publiek debat daarover. NGO's worden daar geweerd. Dus dat zijn eigenlijk ja, allemaal elementen vandaag in het systeem die ervoor zorgen dat de gaslobby, dat de gasindustrie een heel sterke stem heeft in het bepalen van ons energiebeleid. En als we ons energiebeleid in lijn willen krijgen met ons klimaatbeleid, met onze klimaatdoelstellingen, dan moeten we change the system, dan moeten we dat echt gaan aanpassen. Dan moet er een muur komen tussen de gasindustrie en de politiek.
Jullie hebben het ook over de vraag, wel, jullie vragen ook dat het transparantie moet komen over de beschikbare data. Wat is het probleem daar dan?
Nu, vandaag is het eigenlijk ja, vrij moeilijk om gasstromen echt, ja, echt goed in kaart te gaan brengen. Als we echt willen gaan kijken van ja, maar wat komt er nu eigenlijk, wat komt er binnen, waar gaat dat gas naartoe? Dat is niet zo eenvoudig. Heel veel zit ook, dat is dan natuurlijk wanneer we vanuit een NGO kijken, heel veel zit bij diensten als Bloomberg bijvoorbeeld. Dat zijn zeer dure diensten, wat het eigenlijk, ja, onmogelijk maakt voor de meeste NGO's, voor de meeste burgers ook, om een zicht te krijgen op wat er eigenlijk echt gebeurt. En veel van die cijfers zullen voor ons veel opener en actiever eigenlijk moeten gedeeld worden met het grote publiek. En dat is iets wat natuurlijk veel verder gaat dan alleen maar deze problematiek. Hè. We hebben dat de voorbije weken ook gezien, dat er eigenlijk ja, veel te weinig proactief transparantiebeleid is vanuit de overheden naar de burgers. Hey, men moet constant eigenlijk verzoeken gaan indienen, beroepen indienen naar de rechter, naar de Raad van State stappen, om eigenlijk ja, inzicht te krijgen in wat er ja, boven onze hoofden beslist wordt, wat wel meteen een directe impact op ons heeft. De overheid wordt daar ook ja, geregeld voor op de vingers getikt, dat die regels veel te strikt zijn, dat er veel te veel uitzonderingen in zitten, dat die ja, uitzonderingen veel te vaak ingeroepen worden.
Over welke overheden heb je dan? Is dat dan de Belgische specifiek of gaat het over alle overheden in Europa of Europa zelf als instelling?
Daar hebben we het met name ook over ja, de Vlaamse overheid, de federale overheid ook. Ja, er zijn een aantal uitzonderingen die je mag inroepen om informatie niet publiek te maken. Maar daar, ja, daar wordt veel te vaak naar teruggegrepen. Van, ja, het is eigenlijk veel te vaag. Of dit is commercieel belang. Of dit is interne communicatie van een overheidsdienst. Terwijl
Ja,
we eigenlijk
dat is
pleiten.
recent. Ze publiceerde de Apache dan ook, geloof ik. Hè? Dat is nu interne communicatie.
Inderdaad.
Maar jullie wijzen er dus ook op dat er eigenlijk een soort ja, gebrek is aan capaciteit binnen de overheden. Want dus ze moeten van die lobby gebruik maken voor de cijfers. Je zegt ja, transparant gebrek aan data die dan via Bloomberg moet beschikbaar gesteld worden. Dus eigenlijk van de overheid staat te zwak, bij wijze of het nu de lokale of de Europese is. In de zin van dat ze de controle laat doen door de boswachter is de stroper, bij wijze van spreken.
Ja, inderdaad. En opnieuw is dat iets wat dat, ja, hier is dat zeer sterk als we kijken naar de gasvraag die voorgespiegeld moet worden. Momenteel zijn we eigenlijk hetzelfde systeem aan het opzetten rond waterstof. Waterstof wat vaak gezien wordt als het nieuwe gas of de nieuwe energiedrager voor de energie en voor een hele reeks toepassingen. Daar wordt eigenlijk ja, de governance rond waterstof wordt eigenlijk opnieuw aan diezelfde groep van bedrijven gegeven die ja, vraag zullen gaan voorspellen, die projecten nu voorstellen om daaraan tegemoet te komen. Dus we maken eigenlijk opnieuw dezelfde fout. Terwijl ja, we moeten dat mandaat eigenlijk moeten dat weghalen bij de industrie. Die kan geconsulteerd worden, maar eigenlijk moeten die scenario's moeten die opgesteld worden door een onafhankelijk experten. Comité of groep, noem het wat je wil. Maar wat publiek is, wat eigenlijk ja, een publiek mandaat heeft en wat los staat, wat onafhankelijk is van die industrie, die er alle belang bij heeft om een zo hoog mogelijke vraag te gaan in een scenario te stoppen. Omdat ze dan natuurlijk steun kunnen krijgen voor projecten en projecten die daarna kunnen doorgerekend worden in de tarieven.
Ik denk, ik zou willen afronden nu. Maar ik wil nog één puntje. Misschien, je hebt ook aanbevelingen, of Greenpeace heeft ook aanbevelingen voor de VS. Ik weet, omdat ik zelf in de industrie werk, dat er dus de mentaliteit in de VS nog stukken meer verkeerd zit dan hier. Is er ook niet gewoon naast die lobby, ook vanuit de VS, druk uitgeoefend om die zaak gedaan te krijgen? Want zij kunnen wel veel exportterminals bouwen, maar de vraag moet er zijn. Dus de importterminals moeten ook gebouwd worden. Is er behalve dus de lokale lobby in Europa van hoe heet ze weer al, Enzo, ook politieke lobby vanuit de VS gevoerd, voor zover jullie weten? Hebben jullie daar zicht op?
Absoluut, hè. Dat is eigenlijk ook een deel van waaruit dat wij dit project en dit rapport vertrokken zijn, is ja, de politieke contacten, zeg maar. Er zijn energy summits tussen de VS en Europa. Dat is iets wat al van jaren dateerde. In het Obama-tijdperk vonden die net zo goed plaats als onder Trump als onder Biden vandaag. En het VS heeft al een tijd, ja, een drive, zeg maar, om Europa. Die hebben, hè, dat is ook in de media gekomen, hè, die kijken een beetje met een scheef oog naar die periode waarin dat Europa sterk afhankelijk was van Russische energie. Die zouden veel liever hebben dat Europa Amerikaanse energie afneemt, hè. Freedom gas wordt dat dan gemarket. Terwijl dat we, ja, hebben gezien dat als je gaat kijken naar de lokale gemeenschappen die daar ja, onder lijden onder de productie van dat gas, is daar heel weinig freedom aan. Maar voor Europa is er eigenlijk ook heel weinig freedom aan. Want wat zijn we vandaag aan het doen? Dat is onze afhankelijkheid van Russisch gas. Zijn we aan het inruilen voor een nieuwe afhankelijkheid van Amerikaans gas. En dan wordt met name in Duitsland worden een achttal terminals gebouwd en gepland. In Griekenland wordt er ook verschillende terminals bijgebouwd, pijpleidingen bijgelegd als een toegangspoort voor Amerikaans gas voor Noord-Europa, een toegangspoort voor Amerikaans gas in Zuidoost-Europa. En dat is ook, ja, echt onder applaus en onder druk van officials uit de VS. We hebben nog maar een maand geleden een meeting gezien van de CEO van Fluxys met de Amerikaanse ambassadeur in België, hoe dat de ambassadeur ja, de rol van Fluxys roemt in het verzekeren van Europa en echt een key role daarin te spelen. Dus die twee versterken elkaar echt. Er is natuurlijk belang voor Amerikaanse bedrijven, voor de Amerikaanse politiek, dat Europa Amerikaans gas afneemt. En er is belang van de Europese bedrijven dat wij echt blijven gas gebruiken, dat we gas blijven vervoeren, importeren.